Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 2. En daarvan de eerste drie versen. Psalm 2, de eerste drie versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het laatste Bijbelboek, daarvan het 14e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Openbaring 14. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000, hebbende de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem van vele wateren en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers spelende op hun citers. En zij zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen, en niemand kon het gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht zijn. En deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden. En deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat. En deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen God in het lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want zij zijn onberispelijk voor de troon Gods. En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen degene die op de aarde wonen en aan alle natie en geslacht en taal en volk, zeggende met grote stem: vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de uren zijns oordeels is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende: zij is gevallen, Babylon, die grote stad, opdat zij uit de wijn des torens haar roerij alle volk heeft gedrenkt. En een derde engel is hem gevolgd, zeggende met grote stem: indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, die ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand. En die zal ook drinken uit de wijn van de toren Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn torens, en zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engel en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen, hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk was één gezeten des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met grote stem tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. En die op de wolk zat zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit het van het altaar, die macht had over het vuur. En hij riep met groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver. Tot zover de schriftlezing zoeken wij des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons wederom onder uw woord gebracht. En dat wij het mogen uitwonderen dat het uw goede tierenheden zijn, dat we nog niet vernield zijn en dat uw barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. O, als we daarvan en daaruit mochten leven, uit die offerande van Christus, dan zullen we ons elke dag verwonderen. Maar alle mensen zullen zich verwonderen. Maar dan, vanwege de verwondering van het beest, zoals gij ook in uw woord beschrijft, maar uw volk mag u bewonderen. Aanbidding, eer en dankbare lofgezang. Als een vrucht uit die groene boom des levens die zij ontvangen aan deze zijde van het graf. Omdat de wortel Davids hen heeft gekocht met de hoogste prijs voor zijn bloed. Heren, we mochten het maar onderscheiden, want er kunnen geen vruchten genoten worden tenzij we geworteld zijn in de wortel Davids. Daar is geen zaligheid zonder gebouwd te zijn op dat fundament der apostelen en profeten waarvan gij de uiterste hoeksteen zijt. En daar is geen zaligheid als wij daartoe of afdoen van dat fundament, want er is maar één fundament dat reeds gelegd is en niet meer gelegd kan worden, niet nagemaakt kan worden, en hoewel het wereldwijd wordt nagebootst. Maar dat zijn dan de fundamenten waarop de vrouw op het scharlakenrode beest is gegrond en eeuwig zal verzinken. Gelijk Korach, Datan en Abiram verzonken zijn en in de aardbodem verdwenen. Heer, het mocht ons maar aangrijpen, want hoe zouden wij de toekomende toren ontvlieden als wij op zo'n grote zaligheid geen acht slaan? Het mocht ons maar aangrijpen dat uw woord bij monden van een apostel iedereen vervloekt die de Heer Jezus niet lief heeft. Het mocht ons maar aangrijpen dat als wij nog voor eigen rekening leven, dat ons de toren van het Lam te wachten staat indien wij ons niet bekeren. Gij zegt in uw woord, vliet de toekomende toren, escape for your life. Opdat zijn toren niet een weinig zal ontbranden als wij de zoon niet kussen. En dat geschiet op genade of ongenade, want genade is vrije genade. Heere, mocht het onder ons gekend worden en vervolgen gekend te worden. Opdat we zouden leven van de kracht zijner opstanding. Opdat we zouden leven vanwege dat bloed des verbonds dat betere dingen spreekt dan van Abel. En opdat we van alle mensen zouden afzien om op u te zien. En gelijk ook de Israëlieten van de slangen gebeten zagen op die verhoogde slang. In zoverre de Israëlieten daarop zagen. En we zijn allemaal van de slangen gebeten. Van nature. En er is geen ontkomen. Tenzij het Gode behaagt en zijn Zoon in ons te openbaren. Omdat we hem mochten zien in de kracht van zijn opstanding. Hem mochten zien. Want alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Alles wat aan hem is in de toepassing der zaken. Heer, lieve Heren, er wordt een weinig van hem gekend aan deze zijde van het graf door degenen die dat lied hebben geleerd, waarvan hier gesproken wordt door de 144.000 op de berg Sion. Want niemand anders kan dat lied leren. Dat lied gezongen, Gode en de Vader, Gode en het Lam, Want dat hebben ze hier geleerd, dat hebben ze geleerd door u. Gij hebt het geleerd. Heer, en dat het ook onder ons gezongen mag worden. Hier gebroken, straks volmaakt. Want dan zullen we hem zien, de koning is een schoonheid. Maar ook hier door het geloof. Want alles wat hier door het geloof gezien mag worden, zal straks aanschouwen worden. Wanneer deze wereld zal voorbijgegaan zijn, de hemel opgerold als een doek. Als gij zult komen op de wolken des hemels, en dan mag uw volk bij u zitten. En zullen ze oordelen, de 12 geslachten Israëls, want de heiligen zullen de wereld oordelen. Heren, o, als we daardoor niet gaande gemaakt worden, de heerlijkheid van het Lam, en dat gij uw volk die heerlijkheid hebt bereid, louter uit uw eigen verdiensten, door uw dadelijke en leidelijke gehoorzaamheid, en aan uw kerk vermaakt om niet. En dat we daarvan de vruchten mochten ontvangen, uit die wortel Davids, uit die groene levensboom, want ze zullen alle vruchten dragen, 100-voud, 60-voud, 30-voud. Gij komt er niet aan tekort, want gij hebt dat alles van eeuwigheid bepaald. Heren, gedenk ons op deze avond in het spreken en luisteren, en dat er werkelijk gehoord mag worden en verstaan. Want we kunnen zoveel aanhoren, maar als gij ons ter verantwoording zou roepen om de predikatie van deze morgen in orde te verhalen, wat zou er dan van ons geworden als we daar zonder stonden met een stomme mond? Want uw volk mag het herkauwen gelijk de reine dieren des velds. Want het is geen nieuwsbericht. Uw prediking is geen nieuwsbericht. Dat kan schielijk vergeten worden. Maar uw woord kan niet vergeten worden. Die mijn woord en mijn geboden bewaren in het getuigenis van Jezus. Bewaren als een schat des harten. En mocht dat ook deze avond geschieden. Gedenk de weduwe en de wezen, deze ondergaande wereld, waarin uw volk nog verkeert, wees gij ze een God van nabij en niet van verre. Heere, uw nabijheid, uw gunst strekt meer dan de uitgezochte spijzen. O, mocht gij ons bezoeken met uw heil, want mensen heil is ijdelheid. In u zullen we kloeke daden doen en onze wederpartijders vertreden. In de naam onze Heer Jezus Christus. Amen. Geliefde, dat hoofdstuk waarvan we u het vorige hoofdstuk, die laatste verse enigszins hebben verklaard deze morgen. En ik moet zeggen, Gods woord is niet geschreven in hoofdstukken, want het is allemaal aan elkaar geschreven. Die hoofdstukken die zijn er maar door mensen ingemaakt. Want Gods woord is een aaneenschakeling, een aaneengeschakeld woord Gods. Ja, en dan werd er door aangesproken door dat woord waarin ik las dat zij zongen een nieuw lied, een gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen. En al komt het en niemand kon dat gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Dat moet je toch wel aangrijpen. Want dat gezang dat kan niet worden nagebootst. Ja, de hele wereld bootst de ware godsdienst na. Maar het kan niet worden nagebootst. Zoals Kain ook Abel nabootste in zijn offeranden. Maar de Heer nam dat offer van Kain niet aan. Het zal door God niet aangenomen worden. En wat God niet aanneemt, dat verwerpt hij. Dat zijn altijd twee dingen die bij elkaar horen. Eén aangenomen, andere verlaten. Dat betekent die niet aangenomen worden, die worden verworpen. Ja. En dat staat hier geschreven van dat gezang. Niemand kon het gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Namelijk door het bloed des lams. Ze zijn gekocht met de hoogste prijs voor zijn bloed. Want genade is niet gratis. Maar omdat het onbetaalbaar is, kun je het om niet verkrijgen. En dat heet vrije genade. Wij moeten ontvangen. Geen zelfgemaakte genade. Geen schijngenade, maar vrije genade. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Ja. En zij zongen, want in de hemel klinkt er een eeuwig gezang. Een eeuwig gezang. En als ik nou aan deze zijde van het graf neerpleren zing, dat gezang, God en de Vader. Ja, wat moet je dan in de hemel doen? Dan zal de hemel een hel voor je zijn. Gods volk, die kan niet in de hel verkeren, wel naar de inleving des harten. Nee, maar de hel spoegt Gods volk uit, net zoals Jona uitgespogen werd door de vis. Kan de hel niet verdragen, want in de hel, al zouden ze in de hel belanden, gaan ze nog doorzingen. Nou, dat kan de hel niet verdragen, nee. En ze zongen als een nieuw gezang voor de troon. En dat wordt nieuw genaamd vanwege de oorzaak die tot deze lofzang wordt gegeven door de verlossing van deze getekenden. He, want ze zijn getekenden, Gods volk is een getekend volk, hebbende de naam. En zijn vaders geschreven aan hun voorhoofden. En dat kunnen we, ja, Openbaring is wel zo'n bijzonder boek, want je kan eigenlijk niet een gedeelte daaruit preken. Als je Openbaring preekt, dan moet je eigenlijk heel het boek preken. En altijd weer preken. Want dat 12e hoofdstuk, en dat is ook zo geklonken aan dat 13e hoofdstuk. En het was me dat nieuwe gezang wat gezongen wordt en niet geleerd kan worden dan door de 144.000 die van de aarde verkocht zijn. En want de Heilige Geest leert Gods volk zingen. En wat is er voor een gezang? En dat is een lofgezang. God en de Vader, dat is een gezang waardoor de Heere grotelijks verheerlijkt wordt. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen die daarin woont. En he, dat heeft een tegenstelling. Wee degene die op de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, weten dat hij een kleine tijd heeft. En waarom noem ik dat op uit dat 12e hoofdstuk? Dat wil ik nog even opwijzen. He, dat de duivel die vrouw vervolgt die het manneke Christus gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens grote arends. Of dat ze zou vliegen in de woestijn. Wat zijn nou die twee vleugelen? Heeft de kerk vermogens gekregen? Twee vleugelen zijn haar gegeven. Nou, ik geef u een raadsel. Wat zijn nou die twee vleugelen, eens grote arends? Ja, de een zegt dat is geloof. De ander zegt dat is het gebed. Nee, het zijn twee vleugelen. Wat is dat? In het woord staan vele raadselen. Want die meerdere Simpson, ja, die geeft zijn volk ook raadselen op. En hij geeft zelf het antwoord, hè, maar door de strijd heen, door de strijd heen. Je krijgt niet het antwoord op voorschot, nee. Je moet ernaar zoeken, je moet ernaar worstelen, ja. Dat zijn ongelukkige uitdrukkingen natuurlijk, want nee, je komt er ook niet door je zoeken, je komt er ook niet door je worstelen, nee, nee. Maar het gaat, dat is ook een strijd op leven of dood, hè, want de liefde zoekt te kennen, ja daar. De liefde zoekt het wezen te kennen. De liefde zoekt ook die geheimen te doorgronden. En dan liggen ze aan de troon der genade of de Heere niet om op zich, hè, om achter het geheim te komen. Nou. Maar om te meer Christus te verheerlijken. Om dat gezang nog met luider stem te zingen. Daarom. U is het gegeven, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods, te verstaan. Nou, wat zijn nou die twee vleugelen? Wie het weet mag het niet voorvertellen. Wat zijn nou die twee vleugelen? Die vrouw gegeven was en aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens grote arends, opdat zij zou vliegen. Ja, ik heb daar de hele dag over nagedacht. Ik ben er niet achter gekomen. He, toen ik hier zat, toen ik hier stond, liet de Heer het me zien wat nou die twee vleugelen waren. Ja, en dan als je de kanttekening moet volgen, dan zeg ik, ja, namelijk van God, welke twee arendsvleugelen. Sommigen menen het geloof, want ze weten het zelf ook niet, anders hoef je dat niet te zeggen. Voor sommigen menen, wat heb ik daarmee te maken? Sommigen menen het geloof waardoor zij alles op Christus haar hoofd vastgegrond blijft. De geloof en de hoop der zaligheid. Nee, dat is het niet. Nee. Die twee vleugelen, eens grote arends. opdat zij zou vliegen. Ik moet het eigenlijk maar een raadsel houden. Hè? Want Simpson zegt, als gij mijn raadsel, het geheim van mijn raadsel zou weten. Ja, nou, daar stond een beloning op. En die Filistijnen konden er niet achter komen. Het, nogmaals, ik zeg deze morgen, het is echt geen wiskunde. Want als je het hoort, dan zeg ik, nou, dat had ik toch moeten weten. Hè? Zo eenvoudig is het woord, want het woord zelf, hè, het woord verklaart het woord. Het woord zelf geeft al die antwoorden. En niet om die antwoorden, van, hè, dat was in geval van het raadsel van Simpson, al zouden ze dan het antwoord weten. Een spijziging uit van de eter en zoetigheid van de sterkte. Al zouden ze daarop het antwoord weten. Ja, wat is sterker dan een leeuw en zoeter dan honing? Dat was het antwoord, maar ze wisten het niet. En toen gingen ze met zo'n kalf ploegen. Weet je dat toch misschien niet? Hè? Toen zeggen ze tegen die aanstaande vrouw van Simpson, als hij ons nou, hè, we zijn toch hier lotgenoten, we zijn toch hier bloedverwant. Als je dat nou ons niet wil vertellen, heb je dan je eigen volk wel lief? Hè, ze maakte haar eigenlijk uit als ze het niet zou vertellen als een verrader van haar eigen volk, want zo werkt. De godsdienst, de vijandige godsdienst altijd. Die zoeken het te weten, en dan weten ze het nog niet hoor, want er staat hier, daarom is het zo'n geheim, hè, dat gezang, dat kon niemand anders leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht zijn. Maar de godsdienst gaat ook aan de gang om het te weten. En dan zeggen ze op een gegeven ogenblik, als ze natuurlijk er niet achter komen, want ze komen er nooit achter. Ze komen er echt nooit achter. Dan zeggen ze, ja, dat zullen we wel nooit weten, wat de Heer Jezus in het zand geschreven. Ja. Ja. Maar daar laat Gods ware volk zich niet mee afschrijven. Nee. Nee, om te doorzoeken, want deze zijn het die van mij getuigen. Het Oude en het Nieuwe Testament, zou dat het zijn, die twee vleugels? Het Oude en het Nieuwe Testament? Nee, ook niet. Nee, want je kind, nee, dat wordt nooit het Oude en het Nieuwe Testament. Het zijn de twee borsten waardoor Gods volk wordt gevoed. Ja, dat zijn geen vleugelen. Wat zijn nou die vleugelen? Nou, ik heb al gezegd, Gods woord openbaart zelf. Al die antwoorden, gij lieden hebt gezien. Dan zegt Mozes, wat ik, en in de naam des Heeren spreekt hij dan, want de Heer is eigenlijk aan het woord. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen heb en u tot mij gebracht heb. Dus Gods volk is door de woestijn gedragen als door arendsvleugelen. Ze zijn er doorheen. Ze zijn door die woestijn als het ware gedragen. Ze zijn door die woestijn en door de Heer gedragen. En wat was daar nou de openbaringsvorm van die twee vleugelen? Weet je het nog niet? De wolkkolom en de vuurkolom. Dat zijn die twee vleugels, zegt de Heer zelf in Exodus 19 vers 4. Want ik heb u op de vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht. He, tot het beloofde land gebracht. Dat was Abraham beloofd. Die zal in de hoogte wonen. De sterkte der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn. En zijn brood wordt hem gegeven en zijn water gewis. Ja, he, daar wordt natuurlijk in Psalm 103 ook van gesproken. Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends. Dus Gods volk is eigenlijk als het ware een vliegend volk. En dan ga ik weer terugschakelen wat Van Vlastuin suggereert over de rug van Edwards. Dat Gods volk beschikt volgens Van Vlastuin over twee vermogens. Zouden dat die vleugelen zijn? Nee, want dat heb ik juist afgebroken op grond van Gods woord. Gods volk heeft geen vermogens. Nee, ze kennen wel een man die groot is van vermogen. Het is altijd andersom. Wat de godsdienst leert, het is altijd andersom. Van Boas werd gezegd, Naomi zei tegen Rut, die man die zal niet rusten, want die man is groot van vermogen. Ja. Nou, daar moet de kerk het van hebben, daar moet ik het van hebben, daar moet al Gods volk het van hebben. Maar de wolkkolom en de vuurkolom waren, als het ware, die twee vleugelen, en dat was ook realiteit, hè, want 's nachts ging die vuurkolom hervoor. En overdag de wolkkolom. En daar kwam een vijand tegenop. Hè? Want als de kerk die vleugel gegeven wordt, dat betekent niet dat zij dan over vermogenschap beschikken. Nee, dat blijven vleugelen des Heren. Die vleugelen, waardoor ook die vrouw in de woestijn mag vluchten. Zij wordt door de Heere daartoe gedragen. Ik zal dragen naar hem. Het is natuurlijk zo eenvoudig als wel. Maar als je nou wiskundig bezig bent, dan zeg je, ja, wat zou er nou, dan ga je allemaal berekeningen maken, dit, zus en door. Nee. Het wordt alles door het geloof verstaan. Je hoeft maar te waken aan zijn poorten. En als de Heer een beliefde nodig acht, ja, ik moet dat ook preken. Maar dan moet ik het toch van de Heer weten. En dan moet de Heer dat toch bekend maken. Ook de Heer moet niks. Maar om die geheimenissen van het woord te preken, en dat zijn niet zulke geheimenissen, en dat er is een cursus wiskunde voor me volgen. Nee, want dat heb ik gezegd. Gods woord is zo eenvoudig. Ook in de antwoorden van de verborgenheden van het evangelie. De Heer geeft die antwoorden zelf. Die meerdere Simpson. Oh ja, je hoeft niet met andermans kalf te ploegen. Ja, dat is natuurlijk de godsdienst van vandaag. Met al die dodemans hersenen. Hè? Met Edwards en Kent. Ik ken die oud-vader-papegaai onderhand wel. En dan doen ze net of dat het er eigen wijsheid is. Nou, wat een arme godsdienst is dat. Dat is echt arme godsdienst. Hoe heb je het nou zelf van de Heer geleerd? Wie zegt gij dat de Zoon des Mensen is? Ja, vertel het eens. Kom eens naar voren en vertel het eens. Wie zegt gij dat ik ben? Nou, dat kon Petrus wel vertellen. Niet dat hij daar een stokpijl van had of op zak had. No. Hij zegt, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Hij hoefde niet te zeggen, dat heb ik van u zelf geleerd. Dat kon hij wel zeggen. Nee, de Heer geeft daar zelf een bevestiging van. Vlees en bloed heeft hij dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. Dus Petrus was van God geleerd. En zo ook al de andere discipelen, behalve Judas. Want Petrus was daarin ook een woordvoerder in die getuigenissen. Ja, Petrus haantje de voorste. Nou, je mag willen dat het was. Ja, dan moet je er ook achter komen dat je niks anders kan als de Heer Jezus verloven. Ja, want God geeft zijn enia gesneden beelden. Petrus moest erachter komen, hè, door de voetstappen van Christus te drukken, dat hij de pers alleen getreden had. En niemand van de, hè, want ze hebben hem alle verlaten. Ook Petrus. Ja. Daarom is dat evangelie van vrije genade zo dierbaar, hè, zeggen de discipelen en Petrus. Dan gaat de Heer zijn kind en knecht apart bedienen, gelijk ook Thomas, hoewel in de gemeenschap van de discipelen. En dan mag hij blikken in de wonden van Christus, dan mag hij tasten als het ware. En dan mag hij ook dat onderwijs ontvangen uit zere mond, dat zalig zijn degenen die niet gezien hebben en nogthans hebben geloofd. He, dus Gods kerk heeft geen vermogens. Nee, ze kennen Christus, he, die man van groot vermogen. En daar wordt de kerk door bediend. Want alles wat de godsdienst toeschrijft aan dat zijn Romeinse vermogens, he, dat is echt Rome ten voeten uit. Aanvullende gerechtigheid, justitia in herens, aanvullende gerechtigheid. En dan wordt dan Gods volk, wat Gods volk niet is, vermogens toegekend. Nou, dat is ook heel protestantisme is daarmee vergeven. Want de mens, de gelovige mens, is tot dingen in staat. Nou, voor dit. De Heer zegt dat duidelijk, dat zijn discipelen zonder mij kunt je niks doen. Nou, nog geen eens het geloof in beoefening brengen. Nog geen eens een goede gedachte delen. Of ken je het allemaal? Hè? Ja, want nou kom ik. Dit is een inleiding tot de tekst van onze overdenking. En dat is het 12e vers uit hoofdstuk 14. Dat moest eerst allemaal gezegd worden. Opdat gij enigszins zou kunnen verstaan door het geloof wat hier geschreven staat. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Nou, dan zou je zeggen, kijk, daar heb je weer die twee vermogens. De geboden Gods bewaren. Er wordt zelfs in Openbaring 22 gezegd. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat zij macht aan de boom des levens hebben en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. He, dus worden ook twee dingen gezegd die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus, op een andere plek het getuigenis van Jezus, die het getuigenis van Jezus hebben. He, dus is dit weer een soort andere evangelie dat natuurlijk erbij komt of toegevoegd moet worden aan het geloof in Christus. Als je dat zo leest, dan Namelijk de apostel de liefde heeft zich wel 10 keer uitgesproken over die geboden bewaren. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. En die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en de waarheid is niet in hem. En zo wat wij bidden, waar ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn geboden bewaren. En doen hetgeen behaaglijk is voor hem. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. En hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Dus ze zou je zeggen, ja, als je dat vermogen maar hebt, dan is het niet zo makkelijk om de wet Gods te doen. Ja, zo verstaat de biblicistische godsdienst dit, hè? Want als zij over de geboden horen, hè, dan slaan ze gelijk aan de slag, gaan ze gelijk aan de slag. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gelieden van het begin gehoord hebt. En dat gij in hetzelfde zou wandelen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen het overige van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En dan komen we weer op onze tekstwoorden. Hierin is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Dit is ook weer een mysterie. Want niemand zal door de werken der wet gerechtvaardigd worden. Hè? Dat is u toch duidelijk jaar in jaar uit geleerd. Hè? Dat leert Gods woord op alle plaatsen. Niemand zal door de wet van Mozes te houden. Hè? Die rijke jongeling was daar zeer ver in gevorderd. Want hij had al die geboden gehouden van zijn jongsheid af. En staat dat dan één op één met wat hier geschreven staat. Ja, dan moet je toch als kind van God, moet je daar echt een antwoord op weten. Als je dan van de Heer geleerd hebt, hè, dat er alleen in Christus gerechtigheid is, dan kan dit vers geen tegenstrijdigheid zijn, hè, met de genade die in Christus is. Kan het niet. Gods woord leert geen geloof in Christus plus de geboden doen. Dat leert Gods woord toch niet. Toch staat het hier geschreven. Hier is de leidzaamheid. Wat betekent leidzaamheid? Volharding. Dat betekent het letterlijk naar het grondwoord. Hier is de volharding der heiligen. En nam ik daar eerst even weer bij stilstaan. De volharding der heiligen. Dat hebben ze geleerd van Christus. Niet door nadoen, niet door zijn voorbeeld na te volgen. Nee, door toerekening. Leert van mij. Dat is toerekening, dat is toepassing. Leert van mij. Oh heren, dan gaan we even in de bank zitten en dan nemen we een pen erbij en dan gaan we alles op het kladblok schrijven hoe het dan in zijn werk gaat. Nou, zo wordt Gods volk niet van God geleerd. Nee, leert van mij dat ik het ben voor u. Dat is één. Dus dat is toerekening. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat is niet een soort cursus volgen van nou ben ik ermee klaar en dan krijg ik een certificaat of een diploma uitgereikt. En nou wordt het onder de knie. Nee. Nee, Gods volk krijgt alles de toerekening. Hè? Ook de leidzaamheid van Christus, die wordt op hun rekening gezet. Hè? Want dat is involved in de gerechtigheid van Christus, de toegerekende gerechtigheid van Christus. Daar zit alles in. Hè? De borggerechtigheid van Christus, de borgheiligheid van Christus. Hè? Want hij is ons geschonken tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid, tot onze heiligmaking en tot onze verlossing. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier. Luister hier naar deze vertroosting, hè, want dat is ook een grote vertroosting. Hè. Daarin wordt Gods volk in hun staat, in de staat der genade getekend. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Nou, ja, de eerste vraag die hier gesteld moet worden, over welke wet wordt hier gesproken? Nou, we zullen het allemaal wel met elkaar eens zijn dat het hier niet gaat over de ceremoniële wetgeving. Hè? Want die zijn in Christus vervuld, die zijn afgedaan. Ja, dat was alles onder de, in het Oude Testament onder de bediening van Mozes. Hier zijn hè, de geboden Gods. Hè? Dat is enerzijds niet voor tweeën uitleg vatbaar. De geboden Gods, de 10 geboden. Maar de geboden Gods moet goed verstaan en het geloof van Jezus, dat is één zaak, die de geboden Gods bewaren. Er staat niet plus, nee dat is geen plus. Het is niet een optelsom van de dingen der zaken. Nou. Als je in Christus gelooft, dan bewaar je Gods geboden. Ja, ik heb vorige keer, meen ik, of die zondag daarvoor, u gezegd op grond van ons woord, dat Gods volk geheel in overeenstemming is met de wet, door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Ja, dus die claim van de wet, die rust niet op Gods volk, op Gods verzoende volk. Doe dat en gij zult leven, dat is niet meer in het leven van de kerk. Nou, absoluut niet. Maar je wordt nooit zalig ten spijt van de wet, in tegenstelling van de wet, in strijd met de wet. Want het evangelie is niet in strijd met de wet. Het evangelie is de vervulde wet. Christus is als een vervulde wet uit het graf opgestaan. Als je dat mag verstaan, en dan mag ik dit, daarom heb ik u vooraf uit vers 3 aangetoond dat dat lied niet anders gezongen kan worden dan door de 144.000 op de berg Sion, die van deze aarde gekocht waren met het bloed des lams. Dus dat is de grondslag, dat is het fundament. Als dat niet is, dan kun je ook dat gezang niet zingen. En dat begint al aan deze zijde van het graf door het geloof. Hier wordt het bedoeld dat ze van aangezicht tot aangezicht de Heer mogen groot maken en dat gezang zingen. En aan dat gezang komt ook nog geen einde. Nee, dat is een eeuwig gezang. Maar hier wordt gezegd, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Dat is natuurlijk geen tegenstelling met vers 3. Ja, want Gods woord leert geen tegenstellingen. Ja, schijnbare tegenstrijdigheden. Maar dat lost Gods woord zelf op. Hè, want Gods woord is met elkaar niet in tegenspraak. Nooit niet. En dat zou je ook nooit vinden. Wel door de schriftcritici, hè, die daarin al die tegenstellingen natuurlijk. Ja, en dan zegt Van Vlastuin, ja, er is natuurlijk een fout gemaakt. Hè, met dat opschrijven van die monniken, dat is een fout gemaakt. Dat je dat de Heilige Geest dat toestaat. En dat in Gods woord fouten staan. Als dat waar is, dan sluit ik de Bijbel en kijk er nooit meer in. Er staan geen fouten in Gods woord. Er kunnen in de vertaling fouten voorkomen. Ja, maar niet in de grondtekst. Nou, absoluut niet. Want daar is de Heilige Geest auteur van. En die Bijbel, die is door de monniken overgeschreven en overgeschreven. Ja, maar konden die monniken dan, dat waren toch feilbare mensen? Nee, daar heeft God over gereageerd. Dat die grondtaal zonder fout is overgeschreven. Ja, het is geïnspireerd door middel van de apostelen en profeten en Gods woord. Vroeger had je nog geen drukkerijen om het zomaar, dus geen persen om Gods woord in een boekvorm te drukken. Dat ging allemaal met overlevering. En daarom werden de mensen in het Oude Testament ook zo oud, onze aartsvaders, om dat aan hun kinderen en hun geslacht, hun nageslacht, over te leveren. Dus dat is van kind op kind, is dat doorgegeven. En later is dat ook doorgegeven door het over te schrijven. Hè? Want door de eeuwen heen zijn die geschriften, ja, die waren aan verderf onderhevig. Dat is ons alles overgeleverd. Ja, de Septuaginta en Textus Receptus, dat is ons alles overgeleverd. Maar daarin staan geen fouten. Nee, moet je nooit denken, want anders zou de Heilige Geest niet meer de auteur zijn van het geschreven woord. Hier is de leidzaamheid der heiligen, de volharding, waarin volharden ze? Dat zij de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus niet verliezen. En zo kan je het lezen. En daar staat de voorbidding van Christus garant voor, want dat komt niet voort uit de vermogens die een mens zou hebben. Een mens, Gods volk, heeft geen vermogens. Er is geen mens die over vermogen beschikt. Nou, absoluut niet. Je moet dat echt niet denken. Dat komt allemaal bij Rome vandaan. Door de vleugelen des Heren, door die wolkenkolom en die vuurkolom, is Gods volk eigenlijk als het ware door die woestijn gedragen. Weliswaar hebben ze de belofte niet geloofd, die God beloofd had aan het volk, hè, dat ze het beloofde land zouden beerven, ondanks alles. En dus ja, toen gingen ze op die reuzen zien, en toen gingen ze op al die onmogelijkheden zien. En toen moesten ze weer 40 jaar terug in de woestijn. En al het volk is in de woestijn gestorven, behalve Jozua en Caleb. Want die hebben aan de belofte Gods niet getwijfeld door ongeloof. Ja, dat is wel een waarschuwing, want ook voor Gods volk, want het ongeloof van Gods volk, hè, dat wordt nooit goed gepraat in Gods woord. Nergens. Het ongeloof van de discipelen heeft de Heer Jezus altijd bestraft. O ongelovige slag, hoe lang zal ik jullie dragen? Ja, dan wordt het een wonder, hè, dat de Heer nog geen afrekening hebt gemaakt. Want er is geen onderscheid. God maakt onderscheid, ook hierin maakt hij onderscheid. Dit is Gods woord. Dit wordt van Gods wegen gezegd. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren. Nou moet ik u zeggen, nou moet ik u echt zeggen, want nou komt het natuurlijk. Zijn dat nou de 10 geboden of wat is het nou? Nou, Gods geboden zijn Gods geboden. En daar moet je niks anders van maken. Maar hoe moet je dat verstaan? Hoe bewaart Gods volk Gods geboden? Nou, beperk ik mij even tot de 10 geboden. De 10 geboden, die moest Mozes leggen. Onder aan de Sinaï werd die ark gezet. Mozes kon met die wet niet omgaan. Bij het zien van de ongerechtigheid van al het volk. En hij heeft die wet in de ark gelegd op bevel Gods. Want de wet Gods was in de handen van Mozes niet vertrouwd, niet veilig. Hij zegt, ik heb een ander besteld. Ik draag uw heilige wet. Die ga je de sterveling zetten in het binnenste van mijn ingewand. Dat is in de ark gelegd. Er komt geen mens meer aan te passen, die heilige wet. Want die heilige wet, zoals tegen Johannes de Doper gezegd, het betaamt mij om alle gerechtigheid te vervullen. Die heilige wet, die moest Christus, en die heeft Christus ook heerlijk vervuld. En dat is de zaligheid van Gods volk. De vervulling van Gods geboden is de zaligheid, hoor. Als je dat ontkent, en je spreekt maar over geloof en genade. Nee, nee. Op de dag der dagen zal je onderzocht worden hoe de wet in je leven is vervuld. Dat zal ik je echt vertellen, hoor. Dat gaat zomaar niet met geloof en genade. Nou, want dat kan ook heel eenzijdig. Dat wordt in onze dagen heel eenzijdig gepreekt. Want de Heere die staat ervoor in dat hij zijn volk vergadert. Want dit is wel een materie, dit is wel een zaak wat er nou hier in staat opgetekend. De Heere staat ervoor in dat hij in alle tijden zijn volk vergadert. En dat beperkt de Heere niet tot minimaal 500. Nee, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van. Dus dan moeten ze ook verkeren in de woestijn, dan zorgt de Heere toch altijd voor die 2 of 3. Ja. Dat is nou het wonderlijke, hè? Want ze kunnen nou allemaal thuis blijven zitten. En dat betekent, weet je wat dat betekent? Dat ze Gods geboden niet bewaren. Heel eenvoudig, want wat hebt dat nou in het kader van het evangelie, Gods geboden? Want het staat in het kader van het evangelie niet waar. Dit staat niet in het kader van de wet van Mozes. Nee, dit staat in het kader van het evangelie. De Gods geboden bewaren. Ik heb je al gezegd, die wet Gods is in de ark gelegd. En Christus die kan ten volle zeggen dat hij Gods gebod heeft bewaard, maar ook heeft gedaan, vervult die heilige wet. Hij is onder de claim van de wet gebracht, hij is eronder verloren gegaan. Hij is ter helle nedergedaald om zijn volk uit die hel op te voeren. En daarvan zingt Hanna, de Heere dood en maakt levend, hij doet ter helle dalen en hij doet er weer uit opkomen. Als dat wonder is geschied in je leven en dan word je geen vermogens toegekend om die geboden Gods te bewaren. Nee, nee. Dat geschiedt in de gemeenschap der heiligen. Aan die ronde tafel. De bruid die bewaarde Gods geboden door de voetstappen van Christus te drukken. Dat heb ik u toch geleerd. Gods volk kan enkel Gods geboden doen door de voetstappen van Christus te drukken. Niet anders. Daar komt niet het doet dat de wet nog eens een keer aan te pas. Nou, never. En die dat leren, want de nadere reformatie heeft die wet al zodanig weer naar binnen gehaald. Om die te doen uit dankbaarheid. Uit liefde. En dat zijn natuurlijk allemaal. En dan wordt de liefde als een vermogenshefboom toegereikt om die over te halen. En dan om beginnen de wet te doen. En de wet te volbrengen. Ja, dat is allemaal wet. Dat is Rome. Aanvullende gerechtigheid. Want dan wordt het een extra. Als je werkelijk in Christus mag geloven, dan bewaar je Gods geboden. Dat is geen opdracht. Dat is een vrucht uit die groene levensboom. En daar is de wet volkomen mee tevreden. Ten eerste volkomen door de volkomen toegerekende gerechtigheid van Christus. Daarmee komt de vervulde wet op rekening te staan van het geloof. Daarmee kunnen we voor Christus bestaan. Door die volmaakte gerechtigheid van Christus die in volledige overeenstemming is. Want dat is een verworven gerechtigheid. Dat moet je nooit uit het oog verliezen, hoor. De gerechtigheid, de gehoorzaamheid van Christus is een verworven gerechtigheid. Daartoe werd hij naar deze aarde gezonden. Om de wet die Adam had laten vallen. En waar wij zijn gevallen, daar is de Heer Jezus staande gebleven. Want we moesten toch een plaatsvervanger hebben. Niet alleen iemand die voor ons de prijs zou betalen. Want geef je een bedelaar $1000 en die bedelaar die heeft geen inkomsten, dan is die als die $1000 weer op is nog een bedelaar. Nou, dat heeft zo Christus het niet gedaan. Nee, hij is in onze plaats gaan staan. De leer van de plaatsvervanging, ja, die is in onze dagen natuurlijk zodanig onderbelicht. En dan zijn ze allemaal aan de slag gegaan met die wet. En dan nemen ze aan, dan moet je concluderen, omdat het de orde is in onze dagen geloof, rechtvaardigmaking, dan moet je concluderen uit je kenmerken en uit het geloof dat je gerechtvaardigd bent. Dat is ook een arme godsdienst. De Heer zegt tegen zijn bruid, gij zijt geheel rein. Nou, daar moet ik het van hebben hoor, daar moet ik het echt van hebben. Want dan kan ik niet bij elkaar concluderen dat ik rechtvaardig ben voor God. En dan kom ik in de hel uit. Daarvan is het einde de dood. Toch is dat wel de toetssteen. De wet blijft een toetssteen. En hoe had Paulus die wet als toetssteen leren kennen? Hij zegt, de wet is geestelijk en ik ben geheel vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Ja, maar Paulus, dan kun je toch geboden, zo kun je toch Gods geboden niet bewaren? Juist dan. Anders niet. Er is geen andere weg. Na ontvangen genade bevindt de kerk zich heel vleeselijk. Tot hun laatste snik. En toch zijn ze die oude mens gestorven. Want dat de wet geestelijk is. En geestelijk blijft. Ja, dan komt die oude mens niet meer in aanmerking. Maar vanwege het lichaam der zonde. Vanwege het lichaam des doods. Blijft de kerk heel vleeselijk. Hè? Want dat lijk van die oude mens is enkel vlees. En vlees wordt nooit bekeerd. Hè? Daarom moet het sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. Dat betekent natuurlijk niet, zoals de dominees in onze dagen leren, dat het sterven aan de wet een levenslang proces is. Nou, dat is echt een Mickey Mouse godsdienst. Want dat leert Gods woord nergens. Dat is ook een hele vertroosteloze leer. Hè? En dan zit je in dat proces. En dan is het ware in een bootje met één roeispaan. En dan moet je maar proberen om in de havens te komen. Hè? Met overal die hoge golven en al die draaikolken en die klippen en die rotsen. Nou, dan zou de hemel leeg blijven. Dat kan ik je wel vertellen. Dan zou de hemel leeg blijven. Nou, zo gaat het echt niet. Nee. Nee, de Heer neemt dat verloren schaap op zijn schouders. Om het waar te brengen. Naar huis te brengen. Naar de schaapskool. Het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen, niet om uw plaats te bereiden, nee, om u plaats te bereiden. Eenzijdige, vrije, soevereine genade. En die schapen, die gaan de wet bewaren. Hoe kan dat nou als je op de schouders van de goede herder legt? Hoe heeft die moordenaar het kruis de wet bewaard? Hoe? Ja, dat is nou weer het geheim. Enkel door het geloof in Christus. Meer niet, nee. Er wordt in Gods woord ook niet meer geëist. Hoe kom je aan de geloof? Ja, dat is weer niet een ander verhaal. De weg tot, ja, de toeleidende weg. Nou, dat wil ik niet leren, want dat is alleen een wegversmalling op de brede weg. Het gaat niet om die toeleidende weg. Er kan veel aan vooraf gaan. Ontdekkingen, ontzaglijk, vervloekingen, ongekend. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat eraan vooraf. Maar het gaat over de doorgang door de engelpoort. Die tot mij komt, die door mij ingaat, zal leven, wijde en behoudenis vinden. Ja, en wat is daar de vrucht van? Die de geboden Gods bewaren. Na de doorgang door de enge poort gaat Gods volk de voetstappen van Christus drukken. Nou, je bent al in geheel overeenstemming met de wet door de toegerekende gerechtigheid, dan zou de wet je nooit meer vervloeken. Nee, kan ook niet. Dan zou de wet Christus kunnen vervloeken. Maar dat is na zijn opstanding eeuwig onmogelijk. Dus goed verstaan, dat 12e vers, dat staat in het kader van het evangelie. Dat staat niet in het kader van de ijzerwet. Nou, nog verder gesproken over die geboden Gods. De Heer Jezus zegt, ik heb u een nieuw gebod gegeven. Dat gij elkander lief hebt, dat is het nieuwe gebod. Dat is het gebod van het Nieuwe Testament. Daarmee zijn de 10 geboden niet komen te vervallen. Nee. Nee, zo moet het niet verstaan. Hè? Maar nogmaals, Gods volk die deelt in een vervulde wet. Dan zijn de geboden beloftes geworden. Ja, absoluut waar. In Christus. Door het volmaakte werk van Christus. Door de volmaakte leidelijke en dadelijke gehoorzaamheid van Christus in de toerekening. Maar hier wordt gesproken van bewaren. Ja, Gods volk mag de wet in de ark bewaren. Dat moet uitgeklaard worden. Hè? Dat moet uitgeklaard worden. Die de geboden Gods bewaren. En het geloof van Jezus. Het geloof van Jezus hebben. De gerechtigheid van Christus. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus, gerechtvaardigd door het bloed des lams. En daarvan is de vrucht Gods geboden bewaren in overeenstemming met de wet wandelen. Maar niet met het oog op de wet gericht. Dan ga je weer de wet zetten in het kader van de eis der wet. In het kader van het doe dat er wet. Nee, daar kan je Gods volk nooit meer inzetten. Never. Ook niet als ze in de zonde vallen. Nee. Want die vloek, Christus is tot een vloek geworden om vervloekten uit het helse vuur te redden, van de eeuwige straf te redden. Voor Gods volk is die wet in die zin opgeheven. Want ze zijn der wet gestorven, maar de wet is ook aan hen gestorven. In die zin, ja. Ze doen daarmee niet de wetten niet, zoals Rome, we hebben vanmorgen gezien, dat Rome de wet geheel teniet gedaan heeft door het vierde gebod te schrappen. En als hij één gebod schrapt, als hij tegen één gebod zondigt, sta je schuldig aan de ganse wet. En als hij één gebod schrapt, dan doe je heel de wet teniet. Dan doe je ook al die andere geboden teniet. Dus Rome hebben grote kruis gezet op de heilige wet Gods. Je hebt heel de wet teniet gedaan. Daarom is Rome ook wetteloos. In zijn wezen. Met botten al. Laat ik het zo maar eens zeggen. Wetteloos. En de wettelozen die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Nee, nee. Nogmaals, Gods volk wordt niet zalig ten koste van de wet. Ja, het is geen wiskunde hoor. Dit leert de genade. Dit leert de genade. Als de Heer overkomt, brengt hij alles mee. En dan gaat hij ook geheimen openbaren. Ja, zoals de Heer zijn discipel het onderwezen. En we hebben gezien dat de emmersgangers het niet konden doen met de onderwijzing alleen. Ze moesten hem hebben. Ze moesten hem hebben. En ze kenden hem al. Oh ja. Maar er is een vervolger te kennen. En dan in de kracht van zijn opstanding, in de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament, was dat een ontzaglijke beproeving. En daar weet al Gods volk wel van. Maar als die nieuwe dag mag prijken en die ellenlange nacht voorbij mag gaan, van die ellende, die nieuwe dag van die wedergeboorte mag aanbreken, dan worden ze ook van God geleerd. En dat geschiet al in het prilste begin van de wedergeboorte. Al Gods volk is van de Heer geleerd, de kleine en de grote. Maar om daarin op te wassen. Ben je er ook in opwassen? Paulus die klaagt erover. Hij zegt, ja, u had vanwege de tijd al vaders moeten zijn in de genade. Maar jullie zijn nog allemaal baby's, allemaal van die papkinderen. Daar zag Paulus, want weet je, hij zag uit naar medearbeiders in het geloof. Stel je nou voor, Paulus 1000 keer gepreekt en 1000 keer en dan zitten al die mensen nog aandachtig te luisteren. En dan gaat hij weer de strijd in en dan is hij helemaal alleen. Daarom zag hij uit naar medearbeiders in, medestrijders. Timotheus en Titus, dat waren medestrijders in het geloof. Nou, daar had Paulus een bult steun aan. Die mensen konden ook het woord preken. Die werden ook begiftigd. Die hadden zich eerst aan Christus gegeven. Eerst aan God gegeven. En dan ook aan de apostel. En de anderen. Zo moet het werken. Want ik heb heel vaak gezegd. Wie geven de lammetjes melk? De herders? Nou, de schapen. Zo moet het werken. Dan zullen ze altijd tweelingen voortbrengen. Ja. En dit is een waarachtige vrucht. Wat hier geschreven staat. Uit Christus. Uit die groene levensboom. Die de geboden Gods bewaren. En ik heb u uit het woord nog een aantal teksten opgenoemd waar ook de apostel de liefde over het bewaren van Gods geboden spreekt. Maar nogmaals, in het kader van het evangelie. Dus dat kan alleen in Christus de geboden bewaren, de geboden doen, zonder je oog op de wet te hebben. Want dan maak je er toch weer een doe-dat-regel van. Al die regel des levens, mensen, ja. Nou, daar gaat geen kracht vanuit. Die maken van de genade een mix, wet en evangelie mixen, de wet een beetje minder strenger en het evangelie een beetje aanscherpen. Dat is ook een arme godsdienst. Genade moet genade blijven. Ja, Christus moet alle eer ontvangen. En daarom eren we Christus op zijn geboortedag. En dat is de eerste dag de wet. Ja. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Dat is er gelijk mee aangeconnect. De leidzaamheid, dat is ook stilzitten. Dat betekent het ook. De leidzaamheid der heiligen, zit stil mijn dochter. Totdat die man, zei Naomi tegen Rut. Want die man zal niet rusten totdat al die dingen zijn gedaan en volbracht. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Het is volbracht. Ze rusten in de leidzaamheid van Christus, in de volharding van Christus. En daarom wordt de volharding van Christus, die volmaakte volharding van Christus, hen ook toegerekend dat zij de geboden Gods bewaren door in die inner cirkel, aan die ronde tafel, in de gemeenschap met Christus, worden Gods geboden bewaard. En Gods volk leeft in de staat der gemeenschap. Ja. Maar het ziet ook op de beoefening van de gemeenschap, zoals de bruid zit aan de ronde tafel van de bruidegom. En zo verkeert de bruid in de schaduw onder zijn vleugelen. Dat is de schuilplaats des Allerhoogsten. We hebben u dat raadsel opgegeven van die vrouw. Dat is de kerk met een hoofdletter. Die vluchtte in de woestijn. En de Heere had ze twee vleugelen gegeven. Nou, dat staat nou ook in Psalm 91 geschreven, het vierde vers. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Dus dat zijn geen vermogens waarover die bruidskerk beschikt. Nee, het zijn de vleugelen van Christus. Dat is het verkeren in zijn schuilplaats. Niks anders. En daarmee, in dat verkeren in die schuilplaats, doen ze de geboden en bewaren ze het geloof van Jezus. Niet door het doen dat der wet. Ook niet door evangelische genade. Nou mensen. Het is geen zedelijke heiligmaking wat hier wordt geschreven. Nou, absoluut niet. Nee. Ze leven uit de heiligmaking van Christus. En als je mag leven uit de heiligmaking van Christus en op grond van de gerechtigheid van Christus, nou dan staat er als het ware een banier. Hier worden de geboden Gods bewaard en het geloof van Jezus. Dat is zijn banier. En onder die banier verkeert heel de kerk met een hoofdletter. Want hij draagt de banier boven 10.000. Dat wordt alleen op Jezus school geleerd. Ja.
Die ronde tafel is alleen waar Christus is. Anders niet hoor, anders is het allemaal vierkant. Dat is allemaal wettisch. Dat zijn allemaal partijen. En dan is het allemaal valse oecumenen. Dan heerst de dialoog. Aan die vierkante tafels heerst de dialoog. Ja. Je kunt een ronde kamer hebben, maar je krijgt nog geen ronde tafel zonder Christus. Dus daar is Christus de bewerker van. Hij is de onderhouder ervan, want hij is ook altijd de eerste in de gemeenschap. Hij is de eerste in de wedergeboorte. Hij is de eerste in de election, eerste in de wedergeboorte. De eerste in de gemeenschap. En hij is ook de laatste. Hij is het begin en het einde. He, daar heb je nou die wolkolom en de vuurkolom. Dat is Christus. Hij is je voorhoede en je achtertocht. Dat zijn die twee vleugelen. Waarmee die vrouw vloog in de woestijn. Dat zijn geen vermogens van de kerk. Wat een arme godsdienst is dat. Je komt er ook voor eeuwig mee om, als je dat gelooft. Ja, de kerk heeft geen vermogens. Nee, het geloof is ook geen vermogen. He, wat de valse godsdienst toeschrijft aan menselijke vermogens na ontvangen genade, schrijft Gods woord toe aan de inwoning van de Heilige Geest, aan de drijving van de Heilige Geest, aan de onderwijzing van de Heilige Geest, aan de leiding van de Heilige Geest, want die door de Geest Gods geleid worden zijn kinderen Gods. Het is zo eenvoudig als wat een mens. Het is geen wiskunde, nee. Daarom is het evangelie van Christus ook zo heerlijk. Omdat het zo eenvoudig is. Dat is niet makkelijk hoor. Goddelijke eenvoudigheid is niet makkelijk. Als je dat denkt, dan maak je ook een misteek. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren. Nou moet ik daar meer van zeggen. Omdat het in het kader staat van het evangelie, komt dat grote gebod der liefde van Christus, staat bovenaan. Dat staat bovenaan. Het is alles overgoten door de band der volmaaktheid. Het staat in het kader van de band der volmaaktheid. Dat is het evangelie. De Heilige Geest hebt de liefde uitgestort in de harten van de gelovigen. Die band der volmaaktheid. En in dat kader, hè, er staat een grote regenboog om de wet. Laat ik het zo maar eens zeggen. De regenboog van Gods genade verbond. Ja. Er komt geen doe dat. Er komt geen verstand. Er komt geen gevoel. Daar komt niet meer aan te pas. Nee, daar komt Christus aan te pas. Hè, die trekt zijn volk, want anders zouden ze er nog geen eens toe in staat zijn, de voetstappen van Christus. Nou, dan moest de bruid zeggen, trek mij, dan zullen wij u nalopen. Die gaan niet gelijk lopen, die kerk gaat niet gelijk lopen. Die gaat eerst smeken of dat Christus hen trekken wil. Want anders is er geen navolging. Anders is er geen bestaan van om die voetstappen van Christus te drukken. Nee, trek mij en we zullen u nalopen. De geboden Gods bewaren, dat is ook de instellingen van Christus. Die staan er volledig mee. Dat kan je er niet van losmaken. Als de wet staat in het kader van het evangelie, zo werd de wet ook gegeven op de berg Sinaï, als een verbond. Wat denk je me nou? Maar het volk Israël was gezet om die te doen. Niet om daardoor het geloof te verkrijgen. Nee, het zag heen naar Christus, dat bloed van stieren en bokken, Maar daar kun je niet mee met God verzoend worden door het bloed van stieren en bokken. Dat zag hij in het bloed van Christus. Dat eens gestort zou worden op de kruisheuvel Golgotha. En ook de ganse weg van de Via Dolorosa. Van Gabata tot Golgotha. Ja. Dat heeft Christus alles heerlijk vervuld. Dus dat bewaren van Gods geboden, dat doen van Gods geboden, dat vervullen van Gods geboden staat op naam van Christus. Volledig. En als plaatsvervanger heeft hij zijn gehoorzaamheid vermaakt in zijn kerk. Zo ziet God zijn kerk aan in de gehoorzaamheid van Christus. En daarom zegt de bruidegom, ik zie geen gebrek aan uw bruid. Want ze is bekleed met het kleed van de gerechtigheid van Christus. En als dat zo is, dan ziet God een vervulde wet. Maar het gaat nog verder. Het gaat nog verder. Ik heb gezegd, ook de instelling van Christus. Dus dat zijn de sacramenten, dat zijn zijn instellingen. De heilige doop, het heilig avondmaal. Die kunnen niet worden nagelaten. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Dan zorgt de Heer ook dat zijn instellingen, doe dat op mijn gedachtenis, dat die doorgang vinden totdat hij wederkomt. Om zijn dood te gedenken totdat hij wederkomt. Ja? En dat staat ook volledig onder de noemer Gods geboden bewaren. En nou zitten ze allemaal thuis. Al die kerkmensen zitten nou allemaal thuis. En Pieter zou zeggen, avondmaal houden, dat is niet zo erg dat het nou nagelaten wordt. Wat zeg ik? De Russische christenen, toen ze hevig vervolgd werden onder het communisme, onder het communistische bewind, die hielden avondmaal in het bos. Want als je het in de kerk niet kent, de Heere gaf die vrouw, die dat manneke gebaard heeft met een hoofdletter M, een plaats in de aarde kwam haar te hulp. Dat was Gods werk. De Heere had die plaats bereid. Om wat te doen? Om zijn geboden te bewaren. Niet anders zo. Echt niet anders. Om zijn instellingen te bewaren. Want de Heere kan een tafel toebereiden. En dat doet hij ook. In de woestijn. In de woestijn. Ja. Dat is het leven van de kerk. Buiten de legerplaats. Kom, laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragen. We zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel het vierde zangvers van Psalm 2. Vierde zangvers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal God besluit aan het wereld rond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn één geboren. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers van de tweede psalm.
Oh,
volmaakt in de volmaakte. Maar dat draagt ook vrucht, want de toegerekende gerechtigheid van Christus gaat de Heilige Geest vruchtbaar maken door de geest der heiligmaking. Dat ligt Gods woord duidelijk. Ja, en dat is ook in het leven van de moordenaar is dat heerlijk vervuld. Oh ja, kon die nog een lid bewegen tot heiligmaking? Nee, nee. Als Christus je heiligmaking is, dan is er ook de vruchtbaarheid. Ja, absoluut. Dan leg je heel je leven bewusteloos op bed. Dan gaat dat nog in vervulling. Ja, want die hij gekend heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd, geroepen, gerechtvaardigd en geheiligd. Ja, dat geldt voor al Gods kinderen. Daar komt geen beweging van het vlees bij. Nou mensen. De geboden Gods bewaren is geen activiteit. Is geen vleeselijke activiteit. Nee. Ja, dat is de activiteitenrubriek van de dode godsdienst. Ja, die leven bij het doet dat er wet. Om die te doen uit dankbaarheid. Dat is de grootste vijandschap. Dat is de grootste vijandschap. Ja, als je het gebod weer oppakt, nou, Gods volk hebt daar niet de kans van, want Paulus zegt in Romeinen 7 vers 9, toen het gebod gekomen is, toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven. Ja, toen is de wet volledig uit zijn handen geslagen. Nee, de wet heeft Paulus volledig van zijn status afgeslagen, van zijn sokkel afgeslagen, zo moet het zijn. En ik ben gestorven. Dus Gods volk, die krijgt niet de kans om die wet weer op te pakken. Ze kunnen wel in dienstbaarheid vervallen, bevangen worden, zoals de gelaten van de leer. Ja, heb jij de Heilige Geest ontvangen door de werken der wet of door de prediking des geloofs? Ja, als je nou aan die ronde tafel van Christus gedurig mag verkeren, dus dat betekent ook onder zijn heilige kruis, dat is er onmiddellijk mee verbonden. En dat is een plaats die de wereld niet kent, hè? Want mij kent ze niet, maar u kent mij. En blijf in mij, blijf in mijn liefde. En nou, blijft de wet een toetssteen, oh, waarachtig, hè? Want het staat ook in Gods woord geschreven. Ze belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen met de werken. Hè? Alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ongeschikt. Nou, dat kent wel een toetsen natuurlijk. Dan moet je Gods volk in het vallen der zonden. Dat wordt hier niet mee bedoeld. Nee, dat is een leven in de zonde. Gods volk leeft niet meer in de zonde. Nee. Nee, absoluut niet. Maar dat betekent natuurlijk niet, hè, dat ze zo zondeloos zijn als de engelen. Ja, Gods volk is veel zondelozer als de engelen. Want de gerechtigheid van Christus, stel je volmaakt voor, nou zijn de engelen ook volmaakt in die zin. Ze hebben geen genade nodig. Ze zijn zalig in de God der zaligheid. Ja, de engelen zijn ook zalig, maar in de goddenzaligheid, in de gerechtigheid Gods, want ze zijn nooit gevallen en ze hebben ook geen genade nodig. En dat is altijd natuurlijk een mysterie voor de dode godsdienst, hè? Want zoals Van Vlasten leert, hij zegt, engelen hebben ook verzoening nodig. Ja. Daar is Christus ook voor gestorven, dat is pure godslastering, blasfemie. Want daarmee verkracht je het recht Gods, de gerechtigheid Gods. Daarmee verkracht je ook de staat der rechtheid. Adam en Eva waren zalig in de staat der rechtheid. Niet door genade, maar in de goddenzaligheid. Want ze waren in Gods beeld geschapen. Die waren kennis, gerechtigheid en heiligheid. En we keerden ook niks aan. We keerden echt niks aan. Nee, ze zijn eruit gevallen. Eruit gestapt. Moeten vrijwillig. Uit dat beeld. Maar de engelen, die zijn gedienstige geesten die zijn woord doen. Maar ze zijn zalig in de goddenzaligheid. En de gevallen engelen, die kunnen nooit meer zalig worden. Dat geldt alleen de engelen. De gevallen mens kan nog zalig worden. Maar de gevallen engelen niet meer. Hè? Dat zijn duivelen. Gevallen engelen zijn duivelen. Ja? En ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Kan nooit meer zalig worden. En daarom zal die ook de kerk benauwen. Tot aan het einde der dagen. En daar staat daarvan staat geschreven. De rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust dag en nacht. Alle die het beest aanbidden. Dat zijn satanisten. Die het beest aanbidden zijn satanisten. Ja, je hoort nog wel eens dat, zolang je dat merkteken niet ontvangt, kunnen satanisten ook nog bekeerd worden. Daar zijn ook voorbeelden. Als dat merkteken eenmaal, waar het vanmorgen enigszins over gehad hebben, dat merkteken van het beest, ontvangen is, dan kun je nooit meer zalig worden. Dan is het afgelopen, dan is het afgesneden, voor eeuwig afgesneden. Het merkteken van Gods volk is dat op hun voorhoofden geschreven staan de naam des vaders. Die zijn getekend door de engelen. Met dat teken. En wat is daar de vrucht van? Daar staat het Gods woord ook vol van. Dat ze de geboden Gods bewaren. En het geloof van Jezus. Niet plus, nogmaals. Daar staat niet plus. Nee, dat is één zaak. De geboden Gods bewaren het geloof van Christus. Als je in Christus gelooft, bewaar je de geboden Gods. Als je de geboden Gods naar waarheid bewaart, dan geloof je in Christus.
En zal ik nou onze tekstwoorden eens in een ander Bijbels verband u opsommen? Onze tekst in Openbaring 14 vers 12 luidt: hier is de lijdzaamheid, de volharding der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Hetzelfde staat geschreven, in andere woorden, in Handelingen 2 vers 42. En zij waren volhardende, daar heb je diezelfde volharding, in de leer der apostelen, in het onderhouden van Gods geboden. Dat is de leer van de apostelen, niet het doet dat er wet. No. In de leer van de apostelen, want dat slaat ook, dat onderhouden van Gods geboden, heb ik u gezegd, op de instellingen van Christus, en daar staat achter geschreven, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. Daar heb je de lijdzaamheid der heiligen, die de geboden Gods bewaren, en het geloof van Jezus. U zegt, maar daar ben ik te dood voor. Nou, voor Christus ben je niet te dood, want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven.
Want alle die in mij gelooft, zal leven, al waren hij ook gestorven. Daar komt geen gebod houden meer bij. Dat wordt hier ook trouwens niet bedoeld. Dit staat niet in het kader van doe dat er weg. Nee, maar dat is een vrucht uit de gerechtigheid van Christus. En er kan niet van je gezegd worden, wat er van de hypocrieten gezegd worden, dat zij beweren in God te geloven, maar ze verloochenen hem met hun ongerechtige werken. Zoals Rome, dat is duidelijk van Rome, te tekenen dat zij de wet teniet gedaan hebben. En dan sterf je zonder barmhartigheid. Daarom, die pausen kunnen nooit meer zalig worden, want die hebben de wet teniet gemaakt. Die hebben de leer van Christus vervloekt. Op het concilie van Trent is de leer van Christus vervloekt. En dan kunnen ze ook niet meer herroepen, want is die leer eenmaal vervloekt, dat is echt een doodzonde. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En dat spant zich toe op die godslastelijke naam, van de zoon der verderfenis, van de mens der zonde, Vicaris Fidei, 666. Daar komt alles bij elkaar, het merkteken van het beest, de naam van het beest, of het getal zijns naams. Maar voor Gods volk geldt, hier is de lijdzaamheid van Christus, dat is ook de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren, in de toerekening. Ook al kom je er nooit aan toe. Laat ik het zo maar eens zeggen. Ja, dan zeg je, wanneer ga je er nou aan beginnen om Gods geboden te bewaren? Nee, dat is nou gelegen. En dat is ook van eeuwigheid bepaald. Ze dragen allemaal vruchten. De een 100-voud, de ander 60-voud, de andere 30-voud. En toch ziet de Heer, dat is allemaal een weerspiegeling van de volkomen gerechtigheid van Christus. Het ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Maar dat kleine sterretje weerspiegelt ook de volmaakte heerlijkheid van Christus. Dat is niet een gedeelde volmaaktheid. Dat is niet gelimiteerd. Een grote ster die weerkaatst veel van de volmaakte gerechtigheid van het licht van Christus. Van de zonne der gerechtigheid. Maar een klein sterretje schijnt ook diezelfde volmaakte gerechtigheid waar de Vader volkomen mee tevreden is. Het gaat niet over veel of weinig, het gaat over waar. Niet een groot geloof maakt die zalig, niet een klein geloof, hou je uit de hemel. Het gaat over een waar geloof. Nou is het wel dat ook Gods volk opwast in de kennis van Christus en dan wassen ze ook op om de geboden Gods te bewaren. En dat nogmaals, daar zijn ook de instellingen van Christus. Want, ik zeg nog een keer, het grootste gebod is, ja, God liefhebben boven alles en daarnaast over zichzelf. Maar ik heb u een nieuw gebod gegeven, dat gij elkander lief hebt. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Nou, daar heb je de vervulling van de wet in de toepassing. En dit is het gebod des Vaders, dat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Dat is het gebod des Vaders. Je komt er niet door de wet. Je komt niet door de wet tot het geloof. No. Gods volk wordt zonder de wet gerechtvaardigd. Niet ten koste van de wet, maar niet door de wet. Nou, absoluut niet. Nee, dit is het gebod des Vaders, dat gij gelooft, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en elkander liefhebben gelijk hij ons een gebod gegeven hebt, Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, en dat gij ook elkander lief hebt. Nou, dat zijn toetsstenen. Dat zijn toetsstenen. En want die zegt, in Christus te geloven, zijn broeder haat, die is een leugenaar. Dat is een leugenaar. Nou, ik haat niemand, maar ze haten mij wel, massaal. Nou, zo de meester, zo zijn knechten. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat zijn niet je broeders, hoor. Nou. Ja, gij zult uw vijanden lief hebben, ook, dat is waar. Maar niet ten koste van de leer van Christus. Je kan niet de vijanden van Christus lief hebben en wat van de leer van Christus toegeven. En eraf doen. Nou. Dat is niet de ware liefde. Dat is gruwelijke ketterij bedrijven. Dat is vijandschap tegen God en Christus. Want dan begeef je je eigen aan die vierkante tafel om wat toe te geven aan die politieke tafel. Hè, dat wordt natuurlijk gesjoemeld in de marge. Nou ja, zoveel toegeven en dan kunnen we gezamenlijk dit bereiken. Nou, dat is niet de ronde tafel van Christus, hoor. Daar geschiet alles op volmaakte wijze. Ja. De geboden Gods bewaren, dus het heilig avondmaal, dat staat er absoluut mee in verband. En de heilige dood, de sacramenten bedienen, ja, absoluut de waarheid. Niet zoals Rome, die 7 sacramenten, nee, die 2 sacramenten die de Heer zijn kerk gegeven heeft om die te onderhouden, om zijn dood te gedenken. Want we moeten gedurig zijn dood gedenken. En daar is het hoogtepunt van op Goede Vrijdag, wordt ook zijn dood herdacht. En dat geschiet ook op het avondmaal, hè, voor degenen die van Christus zijn. Want zij begeren ook om zijn dood te gedenken. Dat is niet een ceremonie. Nou ja, is het alweer zo? Nou, mensen. Daar ga je hard naar uit. Daar ga je hard naar uit. Het is voor mij altijd een afspiegeling van het hemelleven. Ja, nou moet ik het bedienen. Maar toen ik er aan mocht verkeren, ja, nou moet ik er ook aan verkeren. Maar had ik er meer van als dat ik moet bedienen. Dat was een Schotse predikant. Ja, hij zegt, heren, nou zie ik die mensen, die leden van het lichaam van Christus aan die tafel zitten, en dan zie ik dat ze zo bediend worden door uw Heilige Geest. Hij zegt, mag ik daar ook nou eens wat van ontvangen? En die man die was toch geen vreemdeling van. En toen gaf de Heer dat, hij was helemaal ongeschikt om die tafel te bedienen. Maar helemaal ongeschikt. Ook toen begreep hij dat de Heer dat wat terughield, hè, want anders kon ik de tafel niet bedienen. Ja. Kijk, als je vervuld mag zijn met de liefde van Christus, zodanig vervuld ben je ongeschikt voor deze wereld. Dus daar komt geen verstand meer op te passen, mensen. Aan die genade leer van Christus en in de toepassing der zaterdag, daar komt geen gevoel meer aan te passen, komt geen verstand meer aan te passen. Nee, en ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Ja, het is weer tijd. Maar die geboden Gods, die worden eeuwig bewaard. Eeuwig bewaard. Want de wet is eeuwig, is een eeuwigdurende wet. Maar, dan moet ik er ook nog wat dit van zeggen, de geboden Gods bewaren, dat is het hele woord bewaren. Dat is het hele woord bewaren. Dat is niet beperkt tot de wet der 10 geboden. Nou, met het woord wet wordt dikwijls het hele woord, de Tora bedoeld, maar ook het hele woord van God bedoeld. Dus maak daar nou geen vergissing mee. Zoals de biblicisten dat opvatten, die de geboden Gods bewaren en er een aan de slagregel van maken. Een aan de godsdienst is dat. Hè? Ja. De Heer zegt dat, hè, doe dat op mijn gedachtenis. Maar hij is zelf de gastheer, dus dat gaat vanzelf. En wat hebben de Emmersgangers nou aan het breken des broods? En wat hebben ze er allemaal aan gedaan? Ja, ze dwongen hem. Knieën op de emmers. En ze dwongen hem. Maar daar was hij zelf de oorzaak van. Want hij hield zich of dat hij verder zou gaan. Nee, zegt de Emmersganger, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Dat u als een vreemdeling verder gaat. Nee, kom bij ons in huis. Zoals Lydia de purperverkoopster Paulus en Silas dwong om in haar huis te blijven. Want ze wilden die gemeenschap der heiligen oefenen. Nou ja, dat kan ook aan de kant van de weg. Dat zeg ik niet. Want de Heer is niet beperkt tot een zekere plaats. Nee, maar dat heb ik u geleerd. Op grond van Gods woord. De Heer moest in het huis van Zacchaeus blijven. En dan gaat hij ook nooit met Zacchaeus meer uit weg. Want toen die weg kwam uit hun gezicht bij die Emmersgangers, was die met zijn geest gebleven. Ja. Maar dan moet je daar wel kennis aan hebben. Hè? Dat de Heer ook in je huis trekt. Dan hangt hij niet aan zijn schilderij in de muur. Dan is hij echt levend aanwezig door zijn geest. En dan is de Heer Jezus altijd de welkome gast. En zoals bij de bruiloft te Kana. Ja, ze begrijpt er natuurlijk niks van. En de Maria zegt van, zeg nou even tot de Heer Jezus dat de wijn is bijna op. Ja, zegt die mens, wat heb ik met u te doen? Was dat niet brutaal van de Heer Jezus? Brutaal van de Heer Jezus? Wou je de Heer Jezus brutaliteit toeschrijven? Ja, als je nou biblicistisch en verstandelijk over het woord gaat beschikken, want dat is het, hè. Ze maken allemaal, het woord is een beschikkingswoord. Hè. Dan kunnen ze het allemaal indelen in menselijke vermogens en dit en dat. En God mag aan de zijlijn kijken hoe die actieve mens dat allemaal volbrengt en het allemaal invult en het allemaal echt zielig. Nee, Gods volk moet het van de bediening hebben van Christus die gezegd heeft, ik ben niet gekomen om gediend te worden door al die vermogende mensen. Echt zielig. Die gaat hier voorbij. Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Nou, ja, dan mag je in de bank zitten en dan word je bediend door het heilige evangelie. Dat prikkelt de mens, hè, want de liefde die prikkelt. De bruid die ging uit omdat de liefde haar zo geprikkeld had. Ze had haar hart opgezet om haar liefste te vinden. Nou, dan werd geslagen door al die dominees, want als dat gebeurt, dan moet de kerk niks meer van je hebben, hoor. Nee. Nee, maar toen ze hem vond, ze zeggen, nou laat die moord nog los. Net als Jacob, laat u niet gaan. Tenzij, die bruid, die heeft ook een penieel beleefd. Zat in handen geschreven. Sta je daarna? Is dat nou, ik zeg niet je begeerte, dat is een ondermaanse uitdrukking. Gaat daar nou je hart naar uit? Heb je daar nou je hart op gezet? De bruid had haar hart gezet op de bruidegom. En dan is het eerst andersom, is het geschied in je leven. Maar daarvan is de vrucht, u kiest mijn hart eeuwig tot me komen. Nou, absolute waarheid. Ja, dat zie je in het leven van Rut in al de Bijbel, in het leven van al de Bijbelheiligen. En ze hebben hun hart in God. Ja. Ze zijn verklaard in het harte Gods. Ze zijn teruggebracht in het harte Gods. En ze leven uit het hart van Christus. Dus daar ken geen hypocrisie. Dat ken niet meer. Dat ken echt niet meer. Want in Christus zijn ze oprecht gemaakt. En dat is ook een hartelijke godsdienst. De geboden Gods bewaren. Door het drukken van de voetstappen van Christus. En ook door zijn inzettingen te onderhouden. Dat geschiet als vanzelf. Hè? Want de liefde zoekt te kennen. De Heilige Geest is daar de drijfveer van. En de Heilige Geest houdt zijn kerk in stand. Oh, absoluut. Dat is wat allemaal van onze activiteiten. Mensen, kinderen. Kon geen eens spreken. Dat is ook geen activiteit. Preek is geen activiteit. Nou. Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw Heer. Gelijk een bron zich uit zijn hartvelden. En ik heb het wel eens zodanig ondervonden. Zeg Heer, nou, ik ben nog dommer als een dooihond. En als de Heer dan een pen eens vader de schrijver geeft. Nou, dan kun je niet meer stoppen. Hè? Of een tong der geleerden. Ja, allemaal in Christus hoor. Want hij is onze wijsheid bij God. Nou, hier is de wijsheid die het verstand heeft rekenen het getal. En dan ga je het in Christus, in de gemeenschap van Christus, aan die ronde tafel. Nou, de bruid is gauw klaar met die rekensom. Gauw klaar met die rekensom, ja. Ze is zelf een nul. En als de Heere Christus voor die nul zet, dan zijn ze een tien. Gij zijt volmaakt. Gij zijt dezelfde Heer. Hè? Maar dat geldt ook voor die bruid. Aan u is gans geen gebrek. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Dus dat geloof van Jezus staat hier achteraan, maar het gaat voorop. Nee, Christus gaat voorop. Want het is het geloof van Jezus. Hier gaat het over de voleinde des geloofs. Hier gaat het niet over de gelovige mens. Hier gaat het over de voleinde des geloofs. De geboden Gods en het geloof van Jezus bewaren. Dat is het woord Gods bewaren. En de leer van Christus bewaren, de geloofsleer bewaren. In je hart bewaren, zoals Maria al die dingen die haar van de engel gezegd waren, in haar hart bewaarde, overleggende die in haar hart, bewaarde in haar hart. Dat is Gods geboden en het geloof van Jezus bewaren. En het komt ook in de openbaarheid. Door elkanders lasten te dragen, want dat is uiteindelijk de vervulling van de wet van Christus. Draag elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Ja, dat wordt in het leven der heiligen, der geroepen heiligen heerlijk vervuld. Door de geest der heiligmaking. Oh, absoluut. En voor al Gods volk persoonlijk geldt dat het bewaren van Gods geboden, het houden van Gods geboden, gelegen is door de voetstappen van Christus te drukken. Dus het wordt ook zichtbaar. Nou, dus ze bewaren Christus In hun hart. Want hij is in hun hart geopenbaard. En dan kan die er nooit meer uit weg. Nee, never. Kijk, die merkteken kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Maar ook het merkteken wat God geeft aan de zijnen, die de naam zijn vaders geschreven heeft aan hun voorhoofd, kan ook nooit meer ongedaan gemaakt worden. Nee. Er is geen afval der heiligen. Je kunt dat merkteken niet van je voorhoofd plukken. Nee, Gods volk wil dat ook niet. Nou, ja, ze wenst wel eens niet geboren te zijn. Ook Jeremia en Job, nou, daar kan ik wel naast van zitten. Dat zijn mijn broeders, hoor. Dat moet je echt zeggen, in Christus. En Job vervloekte de dag van zijn geboorte. Jeremia zegt, was ik me nog geboren had. Al die ellende, die opstand, hè, van dat afvoererende volk. Dat kan je niet meer aanzien. Hè. Dat wordt dan, als een zwaard gaat dat door je hart. Als een zwaard gaat dat door je hart. Ja, je hebt je eigen zelf als de grootste oproerling leren kennen. En omdat de wet geestelijk is, blijf je dat verbod. Ja? De Heer houdt alleen maar dode honden en grote beesten op nou. Echt. Mefiboset, Asaf, nou, zijn ook mijn broeders. Ja. Een groot beest van God. Niet een momentopname. Dat is het hele leven. Dat is het hele leven. Hè? Maar de genade stijgt overal bovenuit. Ja. En dat is hun leven. Om hem te verheerlijken. Om hem de eer te geven. Daar zijn ze echt vol van. Gods volk is vol van de Heer Gods. Als de Heer Gods je niet interesseert, zoals de kerken zich nu bewegen. Die laten zich regeren door aartsbisschop Rutte en noem maar op. Daar is geen Heilige Geest in. Dat is heel simpel, hè. Want anders kun je dat niet nalaten. Hè, wat de Heer zijn kerk heeft gegeven. De leidzaamheid der heiligen die de geboden Gods bewaren. Maar kun je het gebod niet te niet doen. Door maar een beetje thuis te blijven zitten. Nou, dat kan dan niet meer. Nee. Dan ga je met die emmersgangers uit. Om het te vertellen. De Heer is waarlijk opgestaan. En is van Sion gezien. Heren, dat onze harten vervuld mogen zijn, want dat worden, die wens, die gaat toch nooit in vervulling. Maar dat we vervuld mogen zijn, en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Dat we daarin mogen handelen en wandelen. En door die Geest gedreven mogen worden, die in al de waarheid leidt. En die nooit afwijkt van de leer van Christus. Heren, mocht gij ons die leiding durigheid schenken, want we zijn als dwalende schaap die geen herder hebben, maar uw volk heeft de goede herder. Nee, de goede herder heeft zijn schaap. En hij leidt zijn schaap in de grazige weide van zijn woord. Want mochten we daarvan eten, mochten we dat voedsel herkauwen gelijk de reine die des velds, maar ook ons pad stempelen. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren in het geloof van Jezus. Dat zijn diepere panden die uw kerk geschonken is om niet. En gij voedt hen in de tijd om deze woestijn des levens te doortrekken. Ik zal dragen en redden. Die twee arendsvleugelen. De wolkolom en de vuurkolom. Dat is Christus. Heer, help ons. Want het is nabij de avond en de dag is gedaald. Blijf met ons, want het is bij de avond. En dat we dat Peniel niet begeren mochten te kennen, maar dat we ons hart erop zouden zetten. Om u te kennen in de kracht van zijn opstanding. En uw vervolgen te kennen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 2, daarvan het zesde zangvers. Vreest zeer macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon, vanouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelgt voor alle ogen. En wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 2.
Thank you.
gebeden en ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.